Welcome bij 21. We zijn terug met Wolf, Maya en mijn persoon Diego. In de vorige aflevering hadden we een beetje gesproken over Bitcoin cultuur, hoe Paco zijn avontuur vanuit India voor over 40 landen doet. En we spraken ook een beetje over circular economies, waarom dat zo belangrijk is, waarom dat innovatie stimuleert. En ik denk dat het heel goed is dat we in deze aflevering focussen op de verschillende projecten die op Bitcoin gedaan worden en wat voor impact het kan hebben op de samenleving. Deze aflevering van 21 is mogelijk gemaakt door AuroX. AuroX is een fintech-platform voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. AuroX biedt de gemiddelde persoon de mogelijkheid om Bitcoin en Tether te verhandelen. Ga naar aurox.io om meer te weten. Nogmaals, aurox.io, aurox.io. Om gelijk erop in te gaan, wil ik het woord geven aan Maya. Maya, wanneer we praten over circular economy, over innovatie in Bitcoin, over de ondersteuning dat men biedt, waaraan kunnen we denken?
Nou, bijvoorbeeld, toen ik in Praag was, heb ik kennis gemaakt met Fernando Motolesi. Hij is van Praia Bitcoin, is een van de circular economies die is tot stand is gekomen na El Salvador. En hoe je het kan inbeelden is, wat ze doen is ze nemen bijvoorbeeld iets als zeggen surfen of toerisme. En ze creëren een circulaire economie in een land. Dus bijvoorbeeld surfers die worden betaald in bitcoin, toeristen die betalen in bitcoin. En de lokale samenleving of dorpje meestal, want ze doen het meestal in gebieden waar je geen banking hebt, waar mensen niet bankrekening kunnen openen. Dan krijg je daar ontwikkeling. En dan creëer je een sustainable ecosystem waar mensen dus geld naar elkaar toe kunnen versturen, maar ook gewoon geld verdienen. En daar krijg je vanuit de hele Bitcoin community, zeg maar, support voor. Je krijgt donaties. Er zijn instellingen die grants geven, bijvoorbeeld Spiral, de Human Rights Foundation. En die ondersteunen dan dat stukje financial inclusion en financial education. Kijk, bijvoorbeeld de centrale bank heeft, ik dacht eergisteren, in een nieuwsartikel bekendgemaakt dat er een groot deel van de bevolking unbanked is. En dat ze daar verandering willen inbrengen door middel van wallets. En het is een van de wallets die voornamelijk in landen als Ecuador, Guatemala, Brazilië, Afrika, weet je, in Kampala, Oeganda en in verschillende landen in Afrika bijvoorbeeld worden deze wallets gebruikt specifiek voor deze mensen.
Voordat we verder gaan op de voorbeelden en de verschillende use cases ook om financiële inclusie te bevorderen, wil ik toch van Wolf weten, wanneer je het woord hoort circulaire economie, wat versta je daaronder en hoe zie jij dat als je luistert naar de voorbeelden die Maya daar net heeft aangehaald?
Om eerlijk te zijn, het zegt me niet zoveel. Ik heb erover proberen na te denken, dus ik ben echt benieuwd naar wat voorbeelden van Maya. Maar circulaire economie, ja, wat ik denk is dat als je met Bitcoin betaald wordt, dan zie ik het eigenlijk als een economie los van de economie in het land waar je bent. Dus een economie waar bijvoorbeeld alleen maar Bitcoins geruleerd worden en betaald worden. Dus dat is wat ik denk in mijn eigen termen. Ik weet niet, als het een zuivere benadering is van het begrip. Zie kan Maya wat soort proberen of wat meer uitleggen daarover?
Ja, dus in feite is het inderdaad helemaal circulair. Er wordt betaald in bitcoin, salarissen worden betaald in bitcoin en mensen leven dan volledig op bitcoin. Hebben dan minder last van de lokale inflatie, van bijvoorbeeld de SRD. Maar ze kunnen ook altijd converteren naar de lokale tender natuurlijk. Want je zal wel plekken hebben waar je nog steeds uitgaven moet doen in SRD. Dus het haalt niet helemaal weg dat je compleet afgezonderd bent van de lokale economie. Want je kan nog steeds handelen tussen de fiatgelden. Maar de onderliggende waarde, de waarde van je geld, de waarde van je werk, de waarde van de uren die je insteekt en je beloning daarvoor, dat is dan waardevast in Bitcoin. Want dat long term is het natuurlijk beter om te sparen daarin dan in bijvoorbeeld SRD, waardoor je over time meer waarde vasthoudt dan je met de SRD momenteel kan. De centrale bank bijvoorbeeld heeft gisteren bekendgemaakt dat er biljetten komen van 1000 en 500 SRD. Of ja, nog niet officieel, maar het is wel gezegd. Dat doet weer denken aan tijden toen er 3-0 waren en we met biljetten van 2000 rond. Weet je, en het heeft nou eenmaal zo'n werking de afgelopen, 50 jaar. Dus het is waardevaster in ieder geval dan de SRD.
Voordat ik naar Wolf ga, dus hoe ik het interpreteer als ik zo luister, een economie binnen een economie is eigenlijk, je hebt een gemeenschap en die gebruiken dan in dit geval Bitcoin of de Satoshis om handel te kunnen verrichten. En dat is onafhankelijk van de invloeden van buiten. Dus circulair, bijvoorbeeld, ik ben een bakker, jij bent iemand die vist en we handelen gewoon met de Satoshis. En dat blijft circuleren in die economie. Wanneer je een interactie moet doen met iets daarbuiten, dan ga je misschien moeten converteren als dat nog niet geaccepteerd wordt. Maar zolang je binnen die gemeenschap blijft, zou je gewoon vrij kunnen handelen en minimaal of geen invloed hebben van een inflatie of een externe factor dat heel veel invloed kan hebben op de waardebepaling van jouw handelsmiddel. Zeg ik het goed of anders?
Ja, goed. Maar om aanvullen, bijvoorbeeld voornamelijk je tijd. Weet je, want dat is je most valuable asset. Het werk dat je verricht en de beloning dat je daarvoor krijgt, als het in SRD is, dan is het minder waardevast dan als het bijvoorbeeld in Bitcoin is. Dus je wordt beter beloond ook gewoon voor je tijd, zeg maar.
Dus je kan sparen voor een langere termijn. Dus in de toekomst heb je dan eigenlijk nog wat over. Maar ja, Wolf, je wil ook wat toevoegen.
Ja, dus eigenlijk precies wat je hebt samengevat. Dat denk ik. Dus het wordt eigenlijk circulaire economie genoemd. Omdat het een soort economie is binnen een economie. Als ik het goed heb.
Ja, kijk, okay, het liefst zou ik natuurlijk hier bij de centrale bank Bitcoin als reserve zien. Of als een van de reserves, tenminste. Zodat het land wel gewoon een Bitcoin-strategie heeft. Net als de meeste landen op aarde momenteel. En dan heb je in ieder geval iets weer in je reserve dat minder manipuleerbaar is dan bijvoorbeeld een goudreserve of een SRD-reserve alleen. En we zouden innovatiever kunnen zijn op een wereldwijde schaal eigenlijk. Want er is nu bijvoorbeeld alleen El Salvador, Mexico zit er naar te kijken, je hebt Lugano in Zwitserland. De Zwitserland heeft bijvoorbeeld al zijn eigen strategie. En daar vindt er dus innovatie plaats dat schaalt wereldwijd. En als wij willen diversificeren weg van alleen olie en goud en commodities in Suriname en andere industrieën willen aanboren, dan zouden we bijvoorbeeld technologie moeten aanboren. Want dat gaat natuurlijk het langst mee ook. En ook gewoon het meeste ontwikkeling, brengt ook het meeste ontwikkeling voor Suriname. Daarom doen we bijvoorbeeld hier in maart de conferentie. We motiveren en stimuleren Bitcoin-bedrijven ook om hier mensen te trainen. Dus er komen ook workshops, technische workshops, zodat mensen kunnen leren coden, service kunnen doen, serviceverlening kunnen doen aan Bitcoin-bedrijven. Daarvan een inkomen kunnen genieten en dan hier dat kunnen uitgeven. En dat we hier dus zeg maar ook innoveren en bedrijven starten die wereldwijd kunnen schalen en kunnen competen op een international level.
Hoe zit het met legislation? Want in een economie is het verboden om eigenlijk je eigen currency of een andere currency te gebruiken die toegestaan is. Natuurlijk, we weten dat Bitcoin niet te bannen is. Het is unstoppable. Maar hoe zit het qua wetgeving daarmee in Suriname, hoor?
Dus hier in SU hebben we niet eens echt een approach voor innovatie en legal frameworks. Alhoewel er wel advies internationaal steeds wordt gegeven over hoe je een regulatory framework zou moeten opzetten of aanpakken. Daar kregen we wel wat ondersteuning in, ook gewoon vanuit de industrie. Hetzelfde wat ze in El Salvador hebben gedaan, wat ze in Bermuda hebben gedaan, wat ze in Lugano hebben gedaan. Ze werken met lokale overheid en met de wetgever om de wetgeving zover te krijgen dat het bijvoorbeeld vergelijkbaar is met Lugano, met Zwitserland, internationale standaarden. Maar momenteel wordt Bitcoin in Suriname gezien als een commodity. Dus je handelt gewoon in je trade gewoon eigenlijk als een, ja, hoe zeg je het, commodity, als een...
Ja, iets als goud, iets als meel, koper, iets waarmee je handelt. Yeah. Is niet per se de handelsmiddel, de currency, zoals men wereldwijd de US dollar nu ziet. Dus dat soort zin. En terugkomend op de legal framework. En ik denk dat alle landen mee te maken hebben van, oké, je loopt achter op de tempo met hoe technologie zich ontwikkelt. En vaak genoeg, wanneer er een framework komt, is het dan ook heel verouderd of er weer op bepaalde dingen niet gelet. Dus als je die frameworks overneemt van de US of van Europa, het is toch wat anders.
Kijk, de US bijvoorbeeld heeft zijn concurrentiepositie verloren ten opzichte van bijvoorbeeld Bitcoin en de Bitcoin ecosystem en het blockchain ecosystem, omdat ze laat zijn met regulation. Zij bekijken, de US heeft een regulatory aanpak van you grandfather in. Dus als je bijvoorbeeld een bepaalde innovatie ontwikkelt, dan kijken ze eerst in welke categorie je valt en in die categorie word je dan na innovatie dan zeg maar geadopteerd. Ze hebben een heel andere approach genomen voor blockchain. Ze zijn very aggressive erop gegaan, terwijl eigenlijk op de achter de schermen heeft Goldman Sachs bijvoorbeeld aandelen in USDC, weet je. Dus ze hebben hun eigen strategieën ook. Je hebt landen bijvoorbeeld zoals Bermuda, Singapore, die wat progressiever zijn geweest, maar je kan ook bijvoorbeeld van hun wetgeving leren wat ze fout hebben gedaan. Maar om terug te komen op bijvoorbeeld hoe je innovatie moet aanpakken legally. Onze centrale bank heeft een sandbox. Dus je mag innoveren. En je kan gewoon registreren bij de centrale bank. En je zou dan binnen dat, zeg maar, die sandbox dan kunnen innoveren en internationaal kunnen uitbreken. Maar omdat er nog geen regulation is, is het eigenlijk vrij om te innoveren. En dat heeft misschien meer voordelen dan nadelen. Specifiek voor deze sector. Omdat er nog zoveel ontwikkeld moet worden. Weet je, dan krijg je eigenlijk de opportunity om heel nieuwe dingen en nieuwe bedrijven te ontwikkelen. Die bijvoorbeeld in Suriname voor die 68.000 mensen die we hebben zitten bij de overheid. Die eigenlijk gewoon geld verdienen voor vrije tijdsbesteding. We zouden ons overheidsapparaat kunnen verkleinen. En die mensen kunnen overzetten. Ja,
opleiden of opleiden. Om eigenlijk ze een andere rol geven. Om
precies,
de
in het
economie te stimuleren.
Precies, in de tech sector werken. En dan wordt het ook een export commodity, right? Services en diensten aanbieden. Dollars of bitcoin daarvoor terugkrijgen. En dan je lokale economie wat meer opbouwen. In plaats van steeds van de SRD te teren. Waardoor SRD alleen maar steeds devalueert en afneemt in waarde. Omdat er geen balans is tussen uitgaven en inkomsten.
Je gaf daarnet aan, de centrale bank heeft een sandbox waar je eigenlijk zou kunnen innoveren. Hoe bekend is dat? Want ik hoor af en toe dingen van de centrale bank, maar nu dat je dat specifiek aanhaalt, zit ik te denken, het is er, hoe bekend zijn bedrijven dat er een sandbox is en wat zijn de limitaties van die bedrijven?
Nou, iedereen in de financiële sector weet in ieder geval dat die sandbox er is. Toen wij nog met de centrale bank heel nauw werkten, was het echt een van onze main doelen om dat voor elkaar te krijgen, zodat ik kon innoveren en zodat we in plaats van dat ik in Bermuda het bedrijf opricht, ik het eens zou kunnen oprichten. En dat het, weet je, dat het kapitaal eigenlijk hier naartoe kwam. Nu hebben we dat via Bermuda moeten doen. Maar het is een heel politiek ding bij de centrale bank. Omdat je hebt het stukje Uni5Pay en je hebt natuurlijk MoPay. En MoPay is van de Hagerijnbank. Uni5Pay is van een combinatie Telesur en Southern Commercial. Beide politiek gelieerd. Dan krijg je weinig ruimte voor innovatie als legacy incumbents. Dus als de bestaande orde of gevestigde orde macht kan uitoefenen over de uitvoering in een sandbox. Weet je, want dan heeft het niet echt zoveel zin voor een nieuwe wallet om te komen en zich te registreren als je gedwarsboomd wordt door de twee bestaande wallets die er zijn. Het is geen vrije markt echt. Geen vrije marktcompetitie ook gewoon mogelijk. En dat is jammer, want het belemmert innovatie en het zorgt ervoor dat je allerlei oefeningetjes hier krijgt. Waar ze gaan experimenteren met het ontwikkelen van een wallet, iets dat al langer dan 20 jaar bestaat. In plaats van echt innoveren. Dus ja, een beetje jammer. Maar het is geen belemmering.
Ik zat ook te denken, na te denken over dat van Bitcoin. Misschien kan je daar ook op ingaan, want je maakt een opmerking voor ons gesprek, Maya. Dat als er ook Bitcoin gebruikt wordt, dat die druk op de US-dollar ook afneemt. Dus als het goed is dat bijvoorbeeld de Chinezen dan Bitcoin kunnen ontvangen en dat dan sturen naar China of de Brazilianen. Zou je daar misschien op kunnen ingaan op hoe het eigenlijk de druk op de dollar zou kunnen verzachten met een circular economy en Bitcoin?
Dus kijk, we hebben bepaalde problemen in Suriname die druk uitoefenen op de dollar of ervoor zorgen dat er druk is op de dollar. Een van de grootste of een van de oorzaken is bijvoorbeeld goud. Dat je goud wordt ontgonnen, het wordt verkocht voor US dollar cash. En vaak wordt of US dollar cash bewaard, of het wordt het land uitgesluist naar Brazilië. Nu zijn er enkele bedrijven waar we mee samenwerken. Een van ze heeft bijvoorbeeld PIX. PIX is het Braziliaans centrale banksysteem. Straks kan je in Suriname dus gewoon heel makkelijk met je wallet een betaling ontvangen en dan gewoon in plaats van US dollars hier te moeten kopen en het wegsmokkelen in cash, kan je gewoon in real betalen met PIX. Dat zal dus wat verlichting brengen. Ik hoop wat minder druk op hoeveelheid USD die we hier in omloop hebben. En een andere is ook gewoon een hedge. Weet je, mensen willen sparen in iets dat waardevast is. Ja. Mensen willen sparen in iets dat dat stabieler is dan de SRD. En nu bestaat het idee dat de dollar is. Maar als je kijkt naar de dollar heeft ook behoorlijk wat inflatie gehad de afgelopen 2 jaar, weet je. En het hoeveelheid dollar dat in omloop is. De Amerikaanse overheid heeft net een downrating gehad, which is historical. Maar hun krediet is omlaag gegaan. Hun kredietrating is omlaag gegaan. Omdat ze een deficit hebben dat zo groot is dat ze eigenlijk failliet moeten zijn. Dus ze hebben dat niet gedaan. Maar hoeveel vertrouwen heb je dan in eigenlijk iets als een dollar dat nog steeds beheerd wordt door de Fed? En je hebt bijvoorbeeld ook gewoon Tether. Het is nog steeds geen Bitcoin, maar een reasonable medium om zeg maar te overbruggen.
Ja, dus een tussenbrug. Ja. Een tussenbrug.
Nou ja,
om tijdelijk de rol te vervullen. Om mensen makkelijker in te leiden naar de
Bitcoin.
Hyper-Bitcoinization.
Precies. Ja, kijk, Maxi's gaan me waarschijnlijk doodmaken voor deze. Maar ja, kijk, weet je, in Su bijvoorbeeld. Ik zie heel graag Bitcoin als legal tender. Dat is één. Ik zie het heel graag bij de centrale bank als reserve. En dat ze inderdaad beginnen te denken aan een strategie en hoe ze eigenlijk een beetje voor kunnen zijn op andere landen die al een grote reserve hebben. En dat de legal framework er komt. Maar ja, kijk, als je gemiddeld tussen de $150 of $300 per maand verdient en de prijs keldert met 10% of 20% omlaag. Niemand wil daarover praten, maar dat is wel echt een belemmering voor iemand in Suriname, weet je, om 10-20% van je spaargeld gewoon kwijt te raken. Over time is het natuurlijk meer waard, want het rebound, dat weten we allemaal, en het gaat voor de halving van volgend jaar gaat het zeker weer richting 100k. Maar je kan niet speculeren met je inkomen, je kan niet speculeren met je huis en je familie en het eten dat je op tafel moet zetten. Dus een paar dollars maakt voor de gemiddelde Surinamer veel uit. En Blink heeft dat bijvoorbeeld door middel van gebruik van stablesets opgelost. Maar ja, stablesets worden ook verhandeld op OKEx. Dus het is weet je, het is het een of het ander. Je kan Tether gebruiken in the meantime, of je kan Blink gebruiken met stable sets als je wat stabiliteit wilt behouden.
Je haalt een heel belangrijk punt daar aan, Maya, van als je maar een 150 tot 300 per maand verdient, en dat is je eigenlijk de, waarmee je het moet doen, waarmee je het overleven. En daarmee moet je kunnen plannen. En het zijn eigenlijk op korte termijn uitgaven die je moet voldoen. Je rekeningen moet je kunnen betalen. En als je op een gegeven moment plotseling 20% minder aan waarde hebt, kan je je rekening voor de maand even niet betalen, omdat de markt heeft bepaald die dag even moet kelderen. Dus je moet wel iets hebben dat eigenlijk een stabiliseringsfactor heeft voor deze use case, voor het korte termijn uitgaven. En daar ben ik het wel mee eens. Als je lange termijn gaat sparen, dat zit dan ook met cultuur van mensen geven nu uit omdat ze ze moeten uitgeven of de overleven. Maar ze hebben die ruimte nog niet om te besparen, omdat ze de geloof niet hebben dat ze kunnen sparen. Dus daarom proberen ze zo alles zo snel als mogelijk uit te geven.
Klopt, dus er moet wat cultuurgewijs een beetje veranderen daar in het sparen. Mensen leren sparen en dat mensen echt in Bitcoin leren sparen. Maar ik zie het als gewoon een stap richting hyperbitcoinization. Ik zie dat wel, zeg maar, mensen leren, mensen worden bewust. En als je het inderdaad gebruikersvriendelijk maakt en makkelijk voor ze maakt om te doen wat zij moeten doen om te overleven en wat zij kunnen doen om hun eigen leven te verbeteren, dan denk ik dat voor meer adoption zal zorgen dan gewoon, weet je, de Bitcoin-ideologie en ethos en hoe alles werkt. Iedereen uit te leggen hoe Lightning werkt. Iedereen uit te leggen hoe Bitcoin eigenlijk precies werkt. Weet je, het is allemaal goed. Ik vind educatie heel belangrijk. Maar de average person weet niet eens hoe internet werkt. Weet je, maar ze weten wel apps te gebruiken. So, ik focus wat meer op ease of use, ease of access en gewoon ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen in het land zo snel als mogelijk weten hoe ze Bitcoin als betaalmiddel kunnen gebruiken en die uitleg geven voor sowieso dat ze erin kunnen sparen.
Nee, van mijn kant heb ik niet echt een toevoeging. Het is alleen maar blijven timmeren aan de weg. Zoals ik al aangaf, ja, ik zag dat City Motors dat ze nu de mogelijkheid hebben dat je met Bitcoin kan betalen. Zijn er nog andere plekken in de pipeline waarop binnenkort ook met Bitcoin kunnen betalen?
Ja, dus we zijn sowieso bezig met een campagne gewoon voor het hele land. Ook om die overschakeling van gewoon eigenlijk helemaal niet in de techsector te zijn, om dan ook gewoon te leren om daarin te werken en wat de voordelen daarvan kunnen zijn voor je bedrijf. Dus er komt voor de bedrijven komt er sowieso een campagne met educatie. En dan komt er ook gewoon een landelijke strategie en campagne waar we nu aan het werken zijn voor educatie. En we hopen dan daarmee dat mensen leren over Bitcoin en wat het inhoudt en hoe ze het kunnen gebruiken. Maar de campagnes zijn veel meer gefocust op inderdaad echt gewoon gebruik. Weet je, het gebruik van de wallet, het gebruik van de infrastructuur, alle andere bedrijven die er zijn. We zijn bijvoorbeeld bezig in Kwame Lasamutu met een project met Bridger Solutions, is een mining company, vergelijkbaar met Gridless in Afrika. Ze maken bijvoorbeeld renewables more feasible. Weet je, bijvoorbeeld solar is op zich voor een dorp als Kwame Lasamutu niet echt feasible, want het is een klein dorpje. De onderhoudskosten en de kosten voor het zetten van solar zijn best hoog. Maar als je een mining component eraan toevoegt, dan wordt het ineens heel aantrekkelijk, want dan is er ook een inkomsten voor dat dorp, maar er is ook een aparte inkomstenbron die zeg maar de feasibility, de
onderhoud en maintenance van de grid eigenlijk daar
precies, die dat kunnen betalen. Dus zeg maar, een mining company betaalt gewoon ook voor de onderhoud van het grid, helpt ook met de fundraising voor het grid. Sommigen investeren zelfs in het ontwikkelen van die grid. En dan heb je ineens een renewable, een energiebron dat sustainable is, long term. En dat ook gewoon een inkomen genereert voor de mensen van het dorpje of van het regio. Dus we zijn daar bezig en ook daar met een zeg maar educatieve programma dat ze leren met die wallets werken. Want het kostte bijvoorbeeld 8000 SRD om naar de stad te gaan. Om SRD's daar in de stad te gaan gebruiken. Terwijl ze eigenlijk gewoon SRD op Blink kunnen gebruiken. Weet je, op Blink kan je nu al gewoon SRD's houden. Dus ze zouden gewoon Blink daar kunnen gebruiken. Dus we zijn nu bezig met de campagne. En een project specifiek voor daar om ze te ontsluiten. Waardoor ze gewoon makkelijk geld SRD's naar de stad kunnen sturen. SRD's naar elkaar kunnen sturen. En SRD's kunnen uitgeven in een winkel. En van daaruit hopen we dan ook dus dat de andere dorpen dan mee beginnen te doen. Want ze moeten zeg maar de hoofddorp waar de meeste mensen wonen. En dan van daaruit dat het spreidt naar die andere dorpen. En we focussen ook een beetje op de districten. Weet je, overal waar het een beetje moeilijk is om geld te sturen naar de stad. Of geld te sturen naar elkaar. En dat je minder afhankelijk bent van ATM. Dat je niet steeds kan halen wat ongevaarlijk is. Maar dat je gewoon makkelijk digitaal geld naar elkaar kan sturen. SRD's naar elkaar kan sturen.
Inderdaad, het digitaal sturen. Eigenlijk, het gaat ook om veiligheid. En het gaat ook om je logistieke druk te verminderen, zolang het niet fysiek moet. Als je moet vliegen, als je moet rijden, als je moet lopen naar een ATM. Het is al energie, het is al een uitgave dat speelt, terwijl als het gewoon digitaal kan. En om je uiteindelijke transactie te doen, moet het kunnen. Dus ik wil dan toch aan Wallen vragen om ons af te sluiten met vanuit de user, vanuit een bedrijf, vanuit de gemiddelde gebruiker. Waaraan zouden we moeten denken en waarom zou een gemiddelde persoon zijn armen open moeten houden om dit eigenlijk een open mind te hebben? Zou je ons daarmee willen afsluiten, Wolf?
Ja, ik vond het een mooi voorbeeld van Maya. Want vaak genoeg hoor je dat, als ik ook in discussies ben, dat ja, Bitcoin, het is te complex, mensen begrijpen het niet, blockchain, de technologie. Maar eigenlijk als je naar WhatsApp kijkt, haal ik dat voorbeeld vaak aan. Heel veel mensen gebruiken WhatsApp. Ook een tante van me die 80 jaar is, gebruikt WhatsApp nu. Maar de onderliggende infrastructuurlaag begreep ze niet. Ze snapt het niet. Ze hoeft het ook niet te snappen, maar ze moet gewoon WhatsApp kunnen gebruiken. Dus ik denk dat het goed is dat de strategie uitgezet wordt om eigenlijk gewoon de use cases van Bitcoin makkelijker te maken. Dus dat er plekken geïdentificeerd worden waarmee je met Bitcoin kan betalen. Dat mensen zien hoe makkelijk het is om eigenlijk een wallet te downloaden. Zonder een account aan te maken. Dat je eigenlijk al gewoon Bitcoin kan ontvangen. En Bitcoin kan versturen. Je hebt geen ID-kaart nodig. Je hebt geen KYC nodig. Dus het is heel simpel. Binnen een paar klikken heb je je wallet. Je kan Bitcoins ontvangen en je kan Bitcoins versturen. Dus ik denk dat als dat soort use cases meer gepresenteerd worden. Aan de mensen ze dan meer familiar mee gemaakt worden. Dat de adoptie wel gaat komen.
Ik denk vanuit ons ook als die al erin zijn, gewoon vragen van accepteer je hier Bitcoin? Of als een klant bij je komt, we accepteren ook Bitcoin. Gewoon die optie alvast aanhalen. Gewoon dat het blijft rinkelen in hun gedachten. En als ze niet betalen of als ze het op dat moment niet accepteren, het idee begint te lopen bij ze. En als ze het vaker horen, dan denk ik dat die adoptie er gaat komen. En als die use cases gezien worden van, hey, in een dorp zoals Kamelus het werkt het, dat het zeker sneller geadopteerd gaat worden. Maar met dat gezegd te hebben, dit was een aflevering van 21, waar het gaat over circulaire economie en ook de adoptie van Bitcoin. Dus we kijken uit naar de volgende aflevering. Tot de volgende keer. Doei!